Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Broek. Economenpanel.
De nieuwe Britse minister van Financiën draait bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. En het kabinet wil middelgrote en kleine bedrijven helpen om de oplopende energierekening te betalen. Gaat allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Strategist. Het is een moeilijk woord inderdaad. Ja. En Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Ja, de energierekening voor middelgrote en kleine bedrijven is flink gestegen. Dat merken vooral de bedrijven die veel energie gebruiken. Het kabinet overweegt nu om de helft van die energiekosten te vergoeden tot een maximumbedrag van €160.000 per bedrijf. Ja, eindelijk is het zover. Of hadden ze dat toch beter niet kunnen doen?
Moeilijk, hè? Je ziet het overal in heel Europa, zie je dat soort maatregelen. Hè? En ja, de zuivere economie die zegt van jammer, er is een schok. Ondernemer, pas je maar aan. Hè, en dan krijg je creatieve destructie.
Ja, dan ga je misschien energie bezuinigen. Ga je misschien investeren in duurzaamheid.
Nu, je hebt, na de pandemie had je al een externe schok. Is het al gebeurd? Nu heb je opnieuw een externe schok. Dus ik begrijp het wel. Maar wat vooral belangrijk is, is als je die steun nu denk ik op korte termijn geeft, dat je voor de langere termijn je financiën op orde hebt. En dat je dat eigenlijk die kosten spreidt op die langere termijn. Dus nu krijg je, of nu deel je uit. Ja. Maar op langere termijn moet het links of rechts ergens gecompenseerd worden. En vooral, dat is een probleem, denk ik.
Ja, dat is nog heel erg onduidelijk natuurlijk.
Daar is heel veel onduidelijk. Ja. En vooral dat vind ik misschien nog belangrijker of crucialer dan, is het 160.000 of 170.000 of 150. Maar op enig moment moet die markt wel terug opnieuw kunnen werken natuurlijk. Moeten daar, en dan zullen er wellicht slachtoffers vallen.
Lucas?
Ja, grotendeels mee eens. Ik bedoel, kijk ernaar, je denkt van het doet pijn, we moeten wel iets. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer niet heel erg gericht. We hebben nu een plan wat op tafel ligt voor de meest energie-intensieve bedrijven. Yeah. Ja, ik vraag me af of dat nou eigenlijk zo doelmatig is. Ik zou zeggen, richt je vooral op die bedrijven die inderdaad noodzakelijk zijn. En als die toevallig energie-intensief zijn, zwaar. Kijk, een goed voorbeeld is natuurlijk dat iedereen roept, de bakker die overleeft niet meer. Nou goed, als de bakker niet overleeft, moet je zorgen dat hij inderdaad iets van steun krijgt, zodat hij nog wel in de lucht blijft hangen.
Nou, je ziet hier en daar al berichten over bakkers die na hele lange tijd ermee stoppen. Ja. Omdat ze niet meer kunnen bolwerken.
Ja, goed, daarvoor kun je zeggen van dat dient een heel duidelijk doel. Als alle bakkers wegvallen, dan hebben we een groot probleem. Ja, dus laten we dat overeind houden. Maar er zijn natuurlijk ook energie-intensieve industrieën waarvan je kan afvragen van zitten we daar nou, is het daar echt noodzakelijk? Dus denk aan een sauna, denk aan de glas- en tuinbouw.
Dus het zou eigenlijk meer gerichter moeten?
Nou ja, mijn insteek zou zijn van zorg dat overeind blijft wat overeind moet blijven om die economie zeg maar een beetje te laten draaien, zodat mensen niet inderdaad zonder brood komen te zitten. Maar de definitie is natuurlijk toch wel wat vreemd, dat je nu alleen die energie-intensieve bedrijven gaat, dat zou juist degene, je wil dat die energie naar beneden gaat, dan zou ik zeggen, dan moet je daar ook wel een soort van, het hoeft niet de volle map, maar wel iets van een soort van signaal werken van jongens, doe er wat aan, want misschien is dit geen houdbare zaak meer.
Nou, welke voorwaarden zou je dan hieraan moeten stellen? Want ingewijden melden aan de Telegraaf dat het steunpakket uit gaat komen op zo'n 2,5 tot 3 miljard euro. Wat voor voorwaarden zou je hieraan moeten stellen dan?
Je kan daar geen voorwaarden aan stellen. Je gaat bepaalde ruwe,
je moet generieke maatregelen
moeten maken. Wat Lucas terecht zegt, misschien kan je de vraag stellen, bepaalde sectoren zijn die al dan niet essentieel, okay? Maar dan ga je als overheid bepalen wat essentieel is.
Kijk, of discussiëren, is een zwembad essentieel of niet? De een zou vinden van wel en de ander zou vinden van niet.
Je kan daar geen objectieve criteria in opstellen. Er gaan altijd mensen of ondernemingen net buiten vallen, net binnen vallen. Anderen gaan misschien te veel krijgen, sommigen gaan te weinig krijgen. Hè. En daarom is het heel belangrijk dat je met de blik op die middellange termijn duidelijk hebt van jongens, het gaat ons zoveel kosten en zo gaan we het proberen te recupereren. En het is een tijdelijke, zo gericht mogelijke maatregel, als dat al kan. Hè. Mm-hmm. Maar een tijdelijke maatregel. En in de tussenperiode gaat die vrije markt, die creatieve destructie, waar we het net al over hadden, gaat die moeten kunnen blijven werken. En dat klinkt heel hard.
Maar gaat die wel blijven werken inderdaad als je dan deze steun krijgt? Van die energiekosten, 12,5% van de omzet moet het dan bedragen. Dan zou een een bedrijf dan inderdaad in aanmerking komen voor steun. Maar er zullen misschien ook bedrijven nu gaan overleven hierdoor. Die misschien normaal niet zouden overleven. Of misschien geen toekomst hebben.
Nee, ongetwijfeld, links of rechts, ga je wat bijkomende zombie-ondernemingen creëren. Zoals die al een stuk gecreëerd zijn door het ruime monetaire beleid sinds een decennium of meer dan een decennium. Ja. Door de pandemie. Ja, dat gaat ongetwijfeld zo zijn. Ja.
Maar het is nou eenmaal zo.
Als je dit soort maatregelen neemt, is dat de bijna, zou ik zeggen, collateral damage die daarbij hoort en die je dan neemt.
Lucas?
Ja, nou goed, ik zit er, wat ik al zei, ik zit er ook met gemengde gevoelens in, maar dat is bij Luc ook zo. Het woord tijdelijk is hier natuurlijk ook heel riskant. Hè? Je zegt nu tijdelijk, wat als die gasprijzen gewoon zo hoog blijven als ze nu zijn?
Nou ja, die verwachtingen zijn wel. Hè? Sommige mensen denken dat het de komende jaren in ieder geval wel zo hoog blijft. Moet je dan ook zo lang blijven steunen?
Dat is dus inderdaad heel sterk de vraag. We hebben toevallig net gezien in het VK dat ze die 2 jaar cap die ze hadden voorgesteld, dat ze die hebben teruggebracht tot 6 maanden. Dus daar geef je ook al wel aan dat zeg maar de rekening wel behoorlijk oploopt. En dat, je zit daar ook in een spanningsveld. Wat is tijdelijk? Dat is 1, 2. Deze steun, als ik goed begrijp, kan pas in april zo'n beetje rondkomen.
Ja, april. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk hoe het nou precies in elkaar gaat zitten. Daar zijn ze nog over bezig natuurlijk ook.
Nee, dus er zitten wel wat haken en ogen aan, laat ik het zo zeggen. Ik snap het, maar het is wat mij betreft niet de meest effectieve manier. En je kan wel echt vraagtekens stellen bij het plan zoals het nu op tafel ligt.
Ja, maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde mechanisme dat wat in werking is gesteld tijdens corona. Hè? We gaan helpen, we gaan genereren. Maatregelen gaan we afkondigen. Want echt speciaal voor per bedrijf, daar hebben we geen tijd voor. Maar is het ook niet eigenlijk een hele andere situatie dan eigenlijk corona? Want vanwege corona moesten bedrijven natuurlijk gewoon dicht van de overheid.
Ja.
Mensen die zeggen van dit is ook een vorm van bedrijfsrisico.
Ja, maar daarom, maar als je energieprijs op enkele maanden tijd maal 10 of maal 5 of maal 7 gaat. Ja, en als je dan
kan je niet meer, is geen risico meer.
Dat is wel een risico, maar dat is een tamelijk uitzonderlijke gebeurtenis toch?
Waar je precies, niet op kan voorbereiden.
Ik ben het wel eens. Het is minder uitzonderlijk, het is meer bedrijfsrisico dan het bij corona was.
Ja.
En vandaar opnieuw die tijdelijkheid die belangrijk is. En we moeten, kijk, in het algemeen, los van corona, los van dit, we gaan steeds meer naar een maatschappij. Als een of andere groep een probleem heeft, een ondernemer, niet een consument of weet ik het wie, er is een probleem, dan wordt onmiddellijk naar de overheid gekeken. Ja, nu, de overheid die bestaat niet, hè.
Maar de overheid komt ook steeds over de brug. Dus
en de overheid, ik begrijp dat ook om politieke redenen, maar of het economisch zo verstandig is. Kijk, ik denk dat de meeste politici echt wel weten wat ze zouden moeten doen in theorie. Probleem is dan om te weten hoe je herverkozen moet worden.
Hè. Nee, maar goed,
die tweespalt, naarmate er elke keer een crisis is, zeker met een externe schok, dat dilemma. Ja, dat uitzicht dan nog veel scherper dan in normale tijden.
Ja, de druk van de Tweede Kamer en van de samenleving is er natuurlijk. Veel mensen kijken natuurlijk ook naar de overheid. Hoe zou je dat kunnen doorbreken? Want inderdaad, ik bedoel, we kunnen niet bij elk akkefietje. Nou ja, dit zijn wel allemaal grote akkefietjes.
Met een hoofdletter
A. Ik bedoel dat de overheid moet gaan compenseren.
Ik denk dat dat een beetje, als het niet van wal dan het schip komt. Je ziet eigenlijk een beetje wat er nu in het VK gebeurt, is hoe het gekeerd wordt.
Door de markt.
Door de markt. Financiële markten, er is duidelijk een grens, een limiet waar je op een gegeven moment tegenaan loopt dat je niet alles kan financieren. En dan zegt de markt van, wacht eens eventjes. Ja, dan zie je dus inderdaad dat stimuleringspakketten opeens toch wat minder makkelijk worden doorgevoerd, sterker nog teruggedraaid worden.
Ja, nu zei Arnoud Boot in onze macro-rubriek, de minister van Financiën moet ergens een streep trekken, want dit beleid wakkert ook inflatie aan en het gaat maar door en KAG weet niet eens hoe groot haar begrotingsgat is.
Ja, maar je ziet het in heel veel landen. Hè. En hoe kan je dat oplossen? Ja, misschien een heel abstracte term en misschien heel flauw, maar leiderschap, visie en een project. Hè? En een visie bijvoorbeeld over wat zijn kerntaken van een overheid. Wat zijn geen kerntaken van een overheid. En een project op middellange termijn, een stip aan de horizon, waarvan je ook eerlijk zegt van jongens, het gaat dat en dat op termijn opbrengen, maar in de tussenperiode gaat het ons dit, dat, zus en zo kosten aan die en die groepen. En we gaan proberen dat zo te realiseren. Dat klinkt misschien heel ouderwets, dat klinkt misschien heel abstract, maar eigenlijk is dat volgens het theorieboekje, denk ik, de weg naar een oplossing zijn.
En wat gaat het steunpakket betekenen voor de inflatie?
Nou, daar kan je over twisten, want er wordt altijd geroepen van het is inflatoire. Maar aan de andere kant, je zorgt juist dat die energierekening beperkt blijft.
Dus de prijzen kunnen ook omlaag nu eigenlijk, nou,
Dat is dan alsnog de vraag. Hè. Kijk, je moet het zien vanaf de basis, vanaf wanneer je rekent. In principe zitten er nu allerlei energiekosten die nog niet doorberekend worden aan producten. Nou, die doorberekening wordt minder. Dus ik geloof niet dat het tot een lagere inflatie, dus het gaat niet tot deflatie leiden, maar het heeft in ieder geval wel een remmende werking op de inflatie die nu al in de pijplijn zit.
Ja, maar het kan wel de inflatie langer doen aanslepen. Hè? Als de energievraag niet voldoende vermindert daardoor, ja, blijven die energieprijzen hoog. Het dreigt het proces of de pijn wat te rekken, denk ik. Plus een soort waterbedeffect. Je drukt ze hier naar beneden, de prijzen, en een meter verder poppen ze terug op, omdat er koopkracht is die er anders niet zou geweest zijn.
Ja, nu zei Klaas Knot nog gisteren in een interview met het ANP over de steun aan huishoudens. Hij zei dat het Nederland niet lukt om uit het vaarwater van de centrale banken te blijven, net als veel andere landen trouwens. En ook oud-president Wellink die waarschuwt vandaag ook in de Telegraaf voor langdurig hoge inflatie. Dus eigenlijk zijn er gewoon meerdere krachten bezig tegen elkaar op te boksen.
Nou, dat is wat je nu ziet. Waar we tijdens corona echt sprake was van twee partijen die samen optrokken om die economie te redden. De overheid met zijn bestedingspakketten en de centrale bank die dan zorgde dat het ook nog financierbaar werd. Zie je nu dat die twee eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. De een probeert de klap voor de economie op te vangen. Terwijl de ander juist probeert om de inflatie onder controle te houden. En doordat je die klap steeds minder maakt, loopt de kans op dat die inflatie langer in het systeem blijft. En
ja, want er zijn nu twee krachten tegen elkaar aan het opbieden. En wie gaat er winnen dan?
Welke er gaat winnen, dat moet nog maar blijken. Maar de uitkomst is in elk geval negatief. In die zin, je hebt alleen maar meer schuld. Want die overheden die gaan me stimuleren. En waarschijnlijk heb je ook nog langere inflatie ook. Dus het is in elk geval een suboptimale oplossing.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
We zitten midden in het economenpanel vandaag met Lucas Daalder van BlackRock en Luc Abe van Landschot Bankiers. Ja, de nieuwe Britse minister van Financiën draait bijna alle belastingverlagingen van zijn voorganger terug. En die werd afgelopen vrijdag werd hier ontslagen. En Jeremy Hunt, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken en kandidaat voor het leiderschap van de conservatieven, die is hem dus opgevolgd. Ja, het ontslag van Kwarteng heeft niet geholpen, hè, want meerdere parlementariërs die roepen inmiddels ook openlijk om het vertrek van Truss. Het was eigenlijk een beetje de bedoeling van als hij weg is, dan zou dat wel weer een beetje rustig worden.
Ja, het was het koningsoffer, wat niet of koninginoffer. Koning, dan stuis ga ik mat. Nee, koninginoffer, wat niet gelukt is, want er wordt nog steeds openlijk gerebelleerd. Ja, dat is waar. Dus deze week wordt nog steeds heel spannend voor Truss. In die zin, ik begrijp dat er vanavond een toespraak voor haar is. Binnen de partij, er wordt achter haar rug natuurlijk van alles gekonkeld. En ik denk dat haar lot eigenlijk ook wel min of meer afhangt van wat er op dit moment in financiële markten gebeurt. En nou, dat is dan tenminste nog één zeg maar lichtpuntje wat je kan melden. Dat in elk geval de plannen die dan vandaag bekend zijn gemaakt. Kijk, vandaag was de dag dat de Bank of England zei van we stoppen met het opkopen van staatsobligaties. Dus we stoppen de steun, tijdelijke steun die we hebben ingevoerd. Dus was er ook een beetje angst dat die kapitaalmarktrente nu nog een heel stuk verder omhoog zou schieten.
Want ze deden dat inderdaad ook op pensioenfonds onder meer te redden ook.
Ja, klopt. Ja. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dus je ziet nu dat die kapitaalmarktrente op basis van dit nieuws in elk geval nog wat verder onderuit gedaald is. Weliswaar nog niet terug naar het niveau voordat de plannen werden bekendgemaakt. Maar in elk geval weer rond de 4%. Dus de eerste indicatie is in elk geval dat financiële markten de nieuwe plannen, wat in elk geval de twijfel, nee, wat is het erop?
Ja, inderdaad, de twijfel een beetje heeft weggenomen, inderdaad. Maar, maar goed, de nieuwe minister van Financiën heeft nu bijna al die belastingverlagingen weer teruggedraaid. Dus de rust is dan ook nu weer gekeerd?
Ja, we zullen zien of de rust definitief is weergekeerd. Hè. Op dit moment in ieder geval wel. Wat ook belangrijk is, ik heb begrepen dat hij ook samen heeft gezeten met de centrale bank. Met een aantal begrotingsspecialisten vanuit de administratie. Dus ja, de tegenstelling, het gevecht tussen die verschillende partijen, ja, dat lijkt nu toch een beetje te luwen. Hè. Dus dat kan het vertrouwen wat teruggeven. Nu, ja, we zullen zien op iets langere termijn. En het is vooral een les voor andere landen ook. We hebben het net gehad over steunpakketten rond energie. Ja. Denk ook aan de situatie in Italië met een nieuwe premier. Wellicht nieuwe premier, mevrouw Meloni.
Ze zijn nog bezig daar om een regering te vormen.
Het is een waarschuwend vingertje dat de financiële markten in dit geval naar het UK hebben opgestoken. Maar ook impliciet naar veel andere landen, met name in de eurozone.
Ja, is de verwachting dat ze dat misschien dit ook bij andere markten zullen gaan doen?
Nou, niet in die orde, vorm en mate, mag ik hopen. Maar ja, je weet het
dat was eigenlijk opmerkelijk ook, dat de markt eigenlijk zo reageerde op dit. En dat ze eigenlijk toch ervoor gezorgd hebben dat die minister van Financiën werd ontslagen. Ja, nou, en dat eigenlijk het hele beleid weer teruggedraaid.
Er was hier natuurlijk heel specifiek een technische factor die het zaakje versterkte. Dus je kreeg een soort van neerwaartse spiraal met de kapitaalmarktrente die elke keer hoger ging, waardoor er nog meer verkopers op de markt kwamen, waardoor die kapitaalmarktrente nog verder omhoog werd gejaagd. Dat is wel technisch. En ik denk dat dat ook wel heel specifiek voor het VK is. Dus dat zie ik in Europa niet zo heel snel gebeuren. Niet in die vorm. Hè. Maar ja, goed, er ligt hier inderdaad wel een heel duidelijk voorbeeld van je kan niet eindeloos je plannen ongedekt in die markt proberen te verkopen. Je moet kopers hebben. En ja, dat is natuurlijk wel wat dit voorbeeld heel duidelijk heeft gemaakt. En inderdaad ook wel de waarschuwing voor de rest van Europa. En ik denk ook op een gegeven moment voor Amerika is.
Ja, maar ook voor Nederland. Hè. Ik bedoel, bij ons is het ook nog helemaal niet duidelijk hoe al die compensatiemaatregelen worden gedaan.
Het ene land is kwetsbaarder dan het andere. Hè. Als je kijkt naar de VK vergelijkt met Nederland, de staatsschuld is ongeveer de helft in Nederland, denk ik. Dus het ene land is kwetsbaarder dan het andere. Maar ja, als de vlam in de pan slaagt, ja, dan is er de fallout naar overal natuurlijk.
Ja, maar goed, als je nog even kijkt naar het Russen, zitten nog steeds naar de hele ideologie, zegt verlaag belastingen voor bedrijven en de rijke mensen. En dan druppelt het vanzelf wel de economie in. Dat was in ieder geval de bedoeling. Moeten dan de markten toch niet een beetje beducht blijven, zolang zij nog aan het roeren zit?
Ja, tuurlijk. En dat zijn die zogenaamde trickle-down economics. Hè.
Ja, ze stond wel een beetje alleen in natuurlijk.
Dat heeft nog nergens gewerkt. Hè. Dus dat is meer ideologie dan economie. Maar zolang inderdaad dat zij er zit, moeten markten beducht zijn. Nu, voor de Britse politiek moet je de laatste jaren altijd beducht zijn, los van mevrouw Truss, of niet. Het is ook een accumulatie, een optelsom van een hele reeks dingen die er sinds 2015-16 gebeurd zijn.
Natuurlijk. Maar je kan ook zeggen, inderdaad, het is ook wel opmerkelijk dat de markt zo sterk reageerde, want over het algemeen zijn bedrijven toch wel blij met de lagere belasting natuurlijk. Maar zij zagen dit idee niet zitten ook.
Nou, dat is niet de bedrijven hier. Je pompt meer schuld in de markt en iemand moet het kopen. Ja, als niemand dat koopt, dan zie je automatisch dat de prijs die daarvoor betaald moet worden, dat is de kapitaalmarkt, dat die omhoog gaat. Ja. Dus dat is wat er gebeurd is. En dan zit je op een gegeven moment tegen problemen. En, ja, allerlei problemen. Je hebt natuurlijk als overheid heb je een probleem. Je moet je uitstaande schuld tegen een hogere kapitaalmarkt gaan herfinancieren, wat heel veel geld kost. Maar veel pijnlijker is natuurlijk ook de hypotheek markt in het VK.
Ja, want daar hebben ze meestal kortlopende rentes. Dus die rente gaat flink omhoog. Dus veel mensen hebben zometeen een probleem.
Ja, maar het is vooral een signaal ook, denk ik, dat we gaan of we zitten in een ander tijdsgewricht. Die vorige crisis die we hebben meegemaakt, de bankencrisis, de eurocrisis, de pandemie daarna, ja, eigenlijk achteraf bekeken, en ik ga heel kort door de bocht nu, was dat tamelijk makkelijk op te lossen. Er was nog financiële ruimte, zowel vanuit begrotingsbeleid als vanuit de monetaire hoek, was er financiële ruimte. We gooien er wat financieel bluswater overheen en het economisch brandje wordt wel geblust.
Ja.
Ja, nu kan dat niet meer, omdat de inflatiesituatie totaal anders is. Omdat die overheidsschulden in heel veel landen drastisch zijn opgelopen.
Deze crisis is eigenlijk veel moeilijker.
Je knalt er tegen een muur aan van potentiële oplossingen die je vroeger had. En die waren misschien theoretisch niet echt de meest optimale oplossing. Maar je kon tenminste dat economische vuur blussen. Je had financieel bluswater. Het bluswater is op.
En? Wat is het gevolg daarvan dan?
Het volgende is dat je, waar we het net over hadden, dat je naar een geloofwaardige begroting moet. En dat betekent niet onmiddellijk dat je naar een normpje zet van 3% en daar volgend jaar al bij moet zijn, maar wel een geloofwaardig pad naar
dat je daar naartoe gaat.
Ja, dat je daar naartoe gaat, ja. Je kan niet het verleden, voorbije 20 jaar, kan je niet van vandaag op morgen zomaar uitwissen.
Ja.
Maar je hebt wel een pad naar de toekomst toe met een geloofwaardig traject.
Ja, is er permanente schade trouwens voor het Verenigd Koninkrijk? Want sommige mensen zeiden al van ze zijn toch een beetje een soort van ontwikkelingsland geworden.
Ach, elke klap die het VK krijgt is semi-permanent. Dus Brexit was denk ik ook niet permanent, maar wel semi-permanent. Het helpt allemaal niet, hoe je het ook bent of keert. Dus het groeipotentieel van het VK ligt in vergelijking met andere landen alsmaar al lager. Het hele idee van Liz Truss was daar om iets aan te doen. Hè. De zaak te stimuleren is dat we eindelijk weer eens wat hogere groei zouden zien. Nou, het omgekeerde is het geval. Je ziet nu dat de hele huizenmarkt in de problemen komt. Heel veel consumenten in de problemen komen. Nou, je ziet dus nu ook zelfs dat die energietoeslag die ze voor 2 jaar hadden vastgezet, dat die eigenlijk na 6 maanden alweer wordt teruggedraaid.
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal factoren die ertoe leiden dat de economische vooruitzichten voor het WK er echt niet beter op geworden zijn.
Oké, nou dat belooft niet veel goeds. Nou, een ander onderwerp dan. Er zitten nog te veel fouten in de uitgaven die de Europese Commissie doet. Ten behoeve van projecten voor onder meer landbouw, plattelandsontwikkeling, innovatie en milieu, blijkt uit verslag van de Europese Rekenkamer. Verbaasden jullie dat of hebben jullie zelf ook wel zo'n foutje in je eigen begroting?
Ja, daar kan ik niet op antwoorden.
Kun je eigen begroting wel eens af? Je eigen uitgaven?
Dat wil ik niet op antwoorden.
Ik heb er nooit zo specifiek naar gekeken dat ik kon zeggen dat ik 3% ernaast zat. Dat niet.
Maar het is bij zo'n moog als de Europese Unie, ja, is dat wel relatief normaal. Wat niet wil zeggen dat je het moet goedkeuren.
Maar hoe kan zoiets dan? Ik bedoel dat het relatief normaal is. Dat je gewoon 3% van je uitgeven.
Loop in Europa, loop in de eurozone rond. En dan zie je af en toe, stel je bent in de bergen aan het wandelen, zie je daar plotseling een wandelpad of een fietspad met een groot, mooi blauw bocht naast.
Mede mogelijk gemaakt,
dan denk je daar, bedoel...
Ja, dus in the middle of nowhere.
Maar dat is geen misser. Dat is bewust beleid geweest.
Nee, maar dat toont ook al aan... Dat
en als we het bonnetje maar hebben dan, inderdaad.
Dat toont ook aan dat de regels heel ruim kunnen geïnterpreteerd worden. En als je regels ruim laat interpreteren, ja, als je dat achteraf gaat nakijken, dan ga je bepaalde dingen zien die misschien alsnog niet de bedoeling zijn geweest. Nu, dat gaat de komende jaren, dat cijfer gaat enkel toenemen in plaats van afnemen.
Oh ja?
Als je kijkt naar de rol die overheden, en zeker ook Europa, opneemt steeds meer te midden de economie. Het strekt steeds meer naar zich toe. Als je steeds meer naar je toe trekt, en je bent al zo'n gigantische organisatie, ja, dan gaat dat soort zaken van je achteraf kan zeggen, was dat wel echt de bedoeling, die 100 euro aan dat project of projectje? Het gaat enkel toenemen.
Ja, dat is toch
het is wel belastinggeld.
Ja, er zit nog een extra risico aan vast dat de steun, een groot deel van de steun, een aanzienlijk deel van de steun de afgelopen jaren echt een beetje een soort noodprogramma's zijn geweest. En dat is natuurlijk een ander kanaal waarvan je kan afvragen.
En misschien ook ingewikkeld, of misschien is het geld inderdaad eerst al uitgegeven, eerst al uitgekeerd, en dan is het misschien, zijn misschien niet alle bonnetjes teruggekomen.
Nee, dus daar zit echt een groter afbreukrisico aan vast, zeker.
Ja, maar ze zullen wel hun leven moeten beteren natuurlijk ook voor het vertrouwen in...
Nou, dat doen ze nu 3 jaar op rij niet. Dus het wachten blijft dat ze het een keertje wel doen.
Oké. Dank jullie wel voor jullie komst. Lucas Daalder van BlackRock en Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Zometeen is het tijd voor de dagelijkse Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. Blijf luisteren.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.